Ons begin staat in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen en wel uit Psalm 45, vers 1 en 7. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Wat volgt in vers 1 en 7 uit Psalm 45.
Thank you.
In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof en stemmen in met de apostolische geloofsbelijdenis. Waarna we willen zingen op Psalm 105, vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, omdat het altoos hem zou vrezen. Hierna volgt de schriftlezing, die vanmiddag is uit het laatste Bijbelboek, Openbaring aan Johannes, en daarvan het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 22. En we lezen daarvan de versen 6 tot en met 21.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Van Christus komst. En hij zeide tot mij: deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om te aanbidden, om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij: zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en dergenen die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij: verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En dien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze middag vindt u in het gelezen schriftgedeelte. Openbaring 22, daarvan vers 17. Waar Gods woord, onze tekst, luidt. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Weet u, ontvangt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En ter inleiding op de prediking willen we zingen van Psalm 130. Daarvan vers 3 en 4. Ook een psalm waarin de verwachting van de kerk onder woorden wordt gebracht. Bruidsverlangen, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord, hoopt op de Heere. Geef vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. 3 en 4 van Psalm 130. Gemeente, ons antwoord op de prediking straks is Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Liefde gemeente, ik hoop niet dat u zelf tot die categorie behoort, maar u kent ze vast wel uit uw omgeving, van die mensen die een heleboel woorden kunnen spreken en eigenlijk niet of nauwelijks iets zeggen. Maar het omgekeerde herkent u ook. Dat in één woordje een wereld van gedachten ligt. En dat er maar één woord gesproken hoeft te worden door een vriend of door een familielid. Of u begrijpt meteen wat hij bedoelt. Eén woordje kan van beslissende betekenis zijn voor de rest van je leven. Denk maar aan je ja-woord, wat je elkaar gegeven hebt op de dag van je huwelijk. Of toen je belijdenis deed, of in het ambt werd bevestigd. Dat ene woordje, ja, heel kort woordje, is wel bepalend voor je leven. En voor je manier van leven. Dus één zo'n woordje is van onschatbare betekenis. En iets dergelijks heb je ook in een oorlogssituatie bijvoorbeeld, als je met elkaar een wachtwoord hebt afgesproken waaraan je vriend en vijand kunt herkennen. Dat ene wachtwoord, dat maakt je openbaar als iemand die aan de kant staat van de vrienden en niet aan de kant van de vijand. Dus dat wachtwoord wat van je gevraagd wordt in een bepaalde situatie, dat is zelfs beslissend over leven of dood. Een geweldig zwaar geladen woord. Maar ook wat een blijdschap als die herkenning er is. Als je elkaar herkent in het gegeven wachtwoord. De gemeente, iets dergelijks vinden we ook in onze tekst van vanavond, waar het eigenlijk maar over één woordje gaat, en dat is dat woordje kom. De geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. In dat ene woordje kom ligt ook een wereld van gedachten. En het is het wachtwoord voor de christen. Het is het werk van de Heilige Geest, want de geest wordt duidelijk genoemd in onze tekst. En zo kort na Pinksteren willen we met Gods hulp samen nadenken over dit aspect van het werk van de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen, dat hij hen dat wachtwoord leert. Het wachtwoord van de christen. En als we daarover gaan nadenken, zullen we zien dat dat wachtwoord allereerst eenvoudig is, want het is maar één woordje. Dat is toch eenvoudig? Het is alleen dat ene woordje kom. Het is vervolgens ook tweevoudig, want het is de geest en de bruid. Altijd de geest en de bruid. De bruid kan het niet zeggen zonder de geest. Het is tweevoudig. De geest en de bruid zeggen kom. En het is vervolgens ook veelvoudig, want iedereen die het hoort moet het meegaan zeggen. Laten velen het bijvallen. Laten velen erop aangetrokken worden om zich te scharen bij die bruidskerk die vol verlangen uitroept, kom Heere Jezus, ja kom spoedig. Daartoe klinkt de nodiging ook zo ruim en onvoorwaardelijk in dit woord op de bladzijde van de schrift. En neem het ter harte, na deze bladzijde komt er niet nog meer Bijbel. Dus hier moet u het mee doen, maar hier kunt u het ook mee doen. Met die vriendelijke en welgemeende nodiging van de Heere tot die stromen van levend water waar iedere dorstige ziel verkwikking vindt voor eeuwig. En als je daar iets van gedronken hebt, kan ook zeggen het is de rivier van de liefde van God in Christus door de Heilige Geest, dan kan het niet anders of je gaat die wederliefde beantwoorden. Dan leer je de taal van de liefde van de bruidskerk. En ieder die daarvan gedronken heeft, die zeggen dan ook kom. Dus het wachtwoord van de christen is eenvoudig, Het is tweevoudig en het is veelvoudig. Ja, het is allereerst eenvoudig. Eén kort woordje in onze taal van drie letters, maar ook in het Grieks is het maar een heel kort woordje. Maar in zijn eenvoud heeft het een enorme diepte. Want dit zeg je niet zomaar. Als dit uit je hart komt, en als het niet uit je hart komt, dan meen je er ook niks van. Maar we begrijpen wel dat als dit zo in de Bijbel staat, dat bedoeld wordt dat iemand dit zegt, echt vanuit zijn hart. Kom, Heer Jezus. En daar zien we het werk van de Heilige Geest, die in het hart van de zondaar iets heeft gewekt, wat hij eerst niet begreep, waar hij vanwege zijn zonde en afkerigheid ook buiten stond. Maar nu kan hij eigenlijk niet anders en wil hij ook niet anders en doet hij ook niet anders dan zeggen, kom Heer Jezus. Dit ene korte woordje is dus principieel en per definitie altijd antwoord. Antwoord op Gods woord. Het is niet iets wat zeg maar vanzelf in jouw hart, in uw hart zal gaan leven, zodat je daar jezelf voor kunt bedanken. Nee, het is geen vrucht van eigen akker, om het zomaar even te zeggen. Maar het is het werk van die uitgestorte Pinkstergeest, die met het woord van de Heere in ons hart gaat werken, zodat je aan de ene kant de spiegel voorgehouden krijgt en te zien krijgt hoe dwaas en hoe erg de zonde is. Want wij zijn van nature zo ingesteld, gemeente, dat we helemaal niet zeggen, o Heere, kom alstublieft spoedig. Wij hebben gezegd, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Het is niet alleen dwaasheid, maar het is ook verschrikkelijk. Om zoiets te durven zeggen tegen een goeddoend God. Tegen een liefhebbend God. Had God kwaad in de zin toen hij de mens geschapen heeft? Natuurlijk niet. Hoe durft u God daarvan te verdenken? Het is de mens die hem de rug heeft toegekeerd en daarmee niet anders heeft verdiend dan oordeel en dood. Ten dage dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Wat doet God nu na de zondeval? O, hij gaat de mens opzoeken. En Adam en Eva schrikken verschrikkelijk. En ze proberen zich bevend te verstoppen. Dat lukt natuurlijk niet, dat lukt jou ook niet, om je te verstoppen voor de ogen van de alziende God. Hij weet je heus te vinden. Dus hou maar op met die verstoppogingen. Wat kunnen Adam en Eva anders verwachten dan dat de Heere gaat vervullen wat hij had gezegd? Het oordeel. Maar wat horen ze uit zijn mond? De belofte van het evangelie. Dat God zelf erin voorzien heeft dat er nu voor zulk soort mensen die hem de rug hadden toegekeerd, alle rechten verloren, dat er een weg gebaand wordt waarlangs ze zalig kunnen worden. Oh, dat hadden ze nooit kunnen bedenken. Dat hebben ze zeker niet verwacht. En toch verklaart God in het paradijs aan hen zijn liefde. De liefde van God in Jezus Christus. En dat breekt hun hart. Dat geeft hen ook nieuwe hoop en verwachting. Hierdoor worden ze voorgoed aan de Heere verbonden. Ze zullen hem eeuwig danken voor zo'n grote zaligheid. Ziet u? Daarom gaan ze er ook naar uitzien dat die dag spoedig mag komen, dat het allemaal ten volle zal worden geopenbaard en genoten mag worden door degene die met die goddelijke genade in aanraking kwamen en voor wie dit ook zo'n enorm groot wonder werd. Die gaan zeggen, kom Heere Jezus, ja kom spoedig. Dus hun uiting van dit wachtwoord van de christen is altijd antwoord op Gods woord. De Heere is de eerste. De bruid zegt, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hierin is de liefde van God. Niet dat wij hem hebben lief gehad, daar begint het niet mee. Maar dat hij zijn zoon gezonden heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat doet dat antwoord in het hart rijzen. Het antwoord van de wederliefde gewerkt door de Heilige Geest. We mogen wel zeggen, dit woord is heel specifiek een antwoord op wat in het laatste hoofdstuk van de Bijbel zelfs tot 3 maal toe klinkt uit de mond van de verheerlijkte Christus, die zijn kerk op aarde nooit uit het oog verliest. Als hij zegt, zie, ik kom spoedig. Dus de Heer spreekt zelf over zijn naderende wederkomst. En daarop is dit antwoord van de bruid wel heel specifiek een reactie. Omdat hij zegt, ik kom, roept de bruid door de geest, kom Heere Jezus. U hebt het toch zelf beloofd? U hebt het zelf aangekondigd? U zult toch niet één van uw woorden onvervuld ter aarde laten vallen? Het is omdat u het zelf hebt beloofd, anders zouden wij het niet kunnen bedenken. Dus vervul uw eigen belofte. En kom spoedig. Als de Heer Jezus zegt, zie ik kom spoedig, dan betekent dat dat hij bezig is te komen. Dat is wel van belang om dat even goed tot ons door te laten dringen. Hij is bezig te komen. Hij is bezig zijn wederkomst voor te bereiden. Dus de gedachte is niet van, nou, de Heer Jezus is ooit gekomen in de volheid van de tijd en we hebben daarna, zeg maar, de omwandeling van de Heer Jezus op aarde met alles wat daarbij hoort, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Nou, toen is het Pinkster geworden en dan hebben we een hele poos niets. En oh ja, in een verre toekomst nog misschien een keer de wederkomst. Dus we hebben de komst van de Heer Jezus, dan een hele poos niets. En dan de wederkomst. Gemeente, zo is het niet. Zo is het absoluut niet. Die hele poos niets, daar vergist u zich in. Dit is juist de zegen van de hemelvaart en de daaropvolgende uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest, dat de kerk, de aangevochten en bestreden kerk op aarde, mag blijven uitzien naar die grote dag dat de Heer Jezus zal komen, want hij is ten hemel gevaren en is daar nu in die positie van eer en heerlijkheid en macht, trouwens. Hij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is daar bezig met de voorbereiding van zijn wederkomst. Dus hij is al onderweg. Het kan niet lang meer duren. En de tekenen van de tijd bedriegen ons niet. Die willen ons scherp houden om te blijven uitzien naar die grote dag van zijn doorluchte wederkomst. Kunt u dit nou meezeggen, gemeente? Als het gaat over dat bruidsverlangen waar onze tekst van spreekt. Wat hebt u nou in de Heer Jezus mogen ontdekken voor uzelf? Blijft dat allemaal op grote afstand? Of kunt u zeggen, hij is het die mijn heil bewerkte. Die sloof ik hem mijn leven lang. Ik kan hem niet missen in leven of in sterven. En hij heeft het zelf gezegd, ik ben komende. En daar haakt dit gebed bij aan. Heere, u hebt het toch zelf gezegd en laat uw komst niet vertraagd worden. Niet verhinderd worden. Kom, Heere Jezus. Ja, kom spoedig. Zo zien we eigenlijk 2 dingen. Dat de Heere zelf zijn wederkomst voorbereidt. Vanuit zijn verheven positie aan de rechterhand van de Vader. En ook de bruidskerk op aarde, die moet voorbereid worden op de wederkomst. En daartoe is nu die geest van Pinksteren uitgezonden om dat verlangen te wekken en ook gaande te houden. Om dat te onderhouden. Dat vuurtje van geloof, hoop en liefde dat door heilig vuur uit de hemel is aangestoken, dat moet ook onderhouden worden door de olie van de Heilige Geest, dat het vuur blijft branden. Het is door de prediking van het evangelie dat de Heere zijn kerk op aarde ook voedt en onderhoudt. Het is zo'n troostrijke gedachte als u het boek Openbaring heel kort probeert samen te vatten. Er staan best allerlei ook wel moeilijke en ingewikkelde en symbolische zaken in. Maar de hoofdgedachte is dat de strijdende kerk op aarde nooit vergeten wordt door haar hemelse koning, die op zijn troon zit en alles in zijn machtige handen houdt, en die tegelijk ook hun eeuwige hoge priester is, die altijd leeft om voor hen te bidden. En hij is hun hoogste profeet en leraar, die hen blijft onderwijzen door het woord. En het is de Heilige Geest van Pinksteren die nu vooral met dat woord aan het werk gaat. Die maakt dat dat tot je gaat spreken. Dat het maar niet een oud boek is, die Bijbel, en met allemaal moeilijke zinnen, maar dat het voor je gaat leven. En dat je gaat begrijpen, dit is de Heere die tot mij spreekt, die mij iets heel belangrijks wil meedelen. Opdat ik niet verloren ga, niet hopeloos en ellendig in dit moeitevolle leven, maar een beetje blijf ronddolen zonder ooit een rustpunt voor mijn hart gevonden te hebben. Daartoe heeft de Heere nu zijn apostelen uitgezonden in hun voetspoor, allen die geroepen werden om het woord van God te verkondigen. Het komt uit de hemel. Het is een brief uit de hemel aan u en jou geadresseerd. Die laat je toch niet ongelezen liggen. Neem het ter harte. En nu is het door de werking van de Heilige Geest dat zij ook leren om een antwoord te geven op dat woord van God. En dat antwoord luidt eenvoudig: kom. De geest en de bruid zeggen: kom. Begrijpt u ondertussen dat dit dus voor u en jou en mij van beslissend belang is? Dat het zo'n woordje is, nou, met nog een veel zwaarder gewicht dan dat ene woordje wat je op je trouwdag had uitgesproken? Of dat het van nog beslissende betekenis is dan dat wachtwoord wat in oorlogstijd geldt om vrienden van vijanden te kunnen onderscheiden? Het gewicht van de eeuwigheid hangt aan dit ene eenvoudige woordje. Ja, het is aan de ene kant dus eenvoudig, maar het is aan de andere kant meteen geweldig geladen en diep en ernstig en serieus. Heb je dit antwoord al gegeven? Zegt u dat nou eens eerlijk? Durf jij nog 1 seconde verder te leven zonder dit antwoord? Ik hoop niet dat je nu begint met allerlei ja-maars en slagen om de arm en ik weet het niet. En zeg niet dat God je niet roept. Zeg nooit dat zijn stem niet klinkt. Ik weet niet waar je achter zou willen verschuilen, maar zeg dan liever dat jij niet wil luisteren. Maar hoe riskant is het om toe te leven naar die grote toekomst met een onbekeerd hart en een onverzoende schuld? Heb je dat wel in de gaten? Het is nu nog de tussentijd, gemeente, tussen de komst en de wederkomst van de Heer Jezus. En dat is geladen tijd. Het is genadetijd. De tijd tussen kruis en wederkomst. In die tijd laat de Heere zijn woord prediken. Waarom denkt u dat God daar zoveel moeite voor doet en ook zoveel tijd voor neemt? Meent u dat God lust heeft in uw verderf? Durft u werkelijk zo over God te denken? Hebt u nog nooit de bewogenheid en zondaarsliefde van God ontdekt, die niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen? Daarom geldt: zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Het wachtwoord van de christen is zo eenvoudig. 1 enkel woordje. Maar zoals we al zeiden, het heeft een enorme diepte. Je kunt zeggen, het is een belijdenis. Een belijdenis, want hiermee zeg je, zonder u, o Heere Jezus, kan ik niet leven, kan ik niet sterven. Heb ik geen hoop en geen toekomst. Maar van u, u alleen, mag ik alle heil verwachten voor tijd en eeuwigheid. Het is een belijdenis, het is vervolgens een liefdesuiting. Dit woord is doordrenkt van het bruidsverlangen. Zoals een bruid verlangt naar haar bruidegom, uitziet naar haar trouwdag. Stel je voor dat een stel dat zich voorbereidt op hun huwelijk, dat het zo gaat dat de bruidegom voor zijn werk bijvoorbeeld voor een onbepaalde periode naar het buitenland moet. Het is niet bekend hoe lang het zal gaan duren. Nou, je snapt toch wel dat die twee zoveel als maar mogelijk is. En tegenwoordig is dat mogelijk met moderne communicatiemiddelen, met videobellen en zo. Dat je met elkaar contact kunt hebben. Nou, reken maar dat die twee regelmatig contact hebben. En dat die bruid regelmatig vraagt, wanneer kom je nou eindelijk weer terug? Want ze ziet uit naar die trouwdag. Dat ze samen verenigd zullen worden in hun huwelijk. Dus een liefdesuiting. Als de bruid zegt, kom, kom toch spoedig. Want Gods kind weet het ook. Als ik eenmaal voorgoed met hem verenigd mag zijn, zal dat mijn beste dag zijn. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Het is een belijdenis, een liefdesuiting. Het is ook een wachtwoord. Waaraan alle ware kinderen van God herkend kunnen worden. En er is ook vreugde in de herkenning. Het bindt hen ook samen. Het smeet hen samen tot de bruidsgemeente van de hemelse bruidegom. En eigenlijk zegt dit eenvoudige woordje ook iets over degene die dat uitspreekt, want ze zijn zelf eenvoudig geworden. Eenvoudig in de zin van gericht op één ding. Mensen van één stuk. Ze zeggen niet langer God wat en de wereld wat. Ik weet niet of jij dat nog zegt. Maar op de school van de geest word je zo eenvoudig dat het alleen maar gaat over één ding. Dat hij aan zijn eer moet komen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, zegt David in Psalm 27. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de Heere. Zegt u dat ook? O ja, dat kan na ontvangen genade ook nog zo aangevochten worden. En bestreden worden. En als het ware onderdrukt worden. Dat is zeker waar. En kijk er ook niet helemaal vreemd van op. Maar de dichter van Psalm 86, die had hier ook last van. En die gaat ons voor in een leerzaam gebed als hij zegt, o Heere, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Het is alsof hij zegt, mijn hart, en daar heb ik zo'n last van, dat kan nog alle kanten op. Het wordt dan hier naartoe getrokken, dan daar naartoe getrokken. Maar wilt u alstublieft mijn hart verenigen, zodat het gericht zal zijn op dat ene ding en vervuld zal zijn van die ene naam. En dat er maar één ding van belang is. En dat is, kom, Heere Jezus, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Het wachtwoord van de christen, eenvoudig. Maar het is vervolgens ook tweevoudig, want de geest en de bruid, altijd de geest en de bruid samen zeggen kom. Het komt dus van twee kanten, maar we moeten wel onderstrepen dat de geest voorop staat. De geest en de bruid zeggen kom. Het is de geest die het de bruid voorzegt en de bruid die het de geest nazegt. De bruid kan het niet zeggen zonder dat de geest het in haar werkt en ook in stand houdt. De geest en de bruid zeggen kom. Dat is ook precies waar de Heilige Geest op aanwerkt. Zodat bruid en bruidegom verenigd zullen worden. De vriend van de bruidegom heeft geen grotere blijdschap dan dat bruid en bruidegom verenigd worden. En je zou de Heilige Geest wel de vriend van de bruidegom kunnen noemen. We kennen in de Bijbelse geschiedenis wel een heel mooi voorbeeld van iemand die als bruidswerver erop uit werd gestuurd. Dat was de knecht van Abraham. Misschien was het Eliezer, maar zijn naam wordt niet genoemd in die geschiedenis. Maar hoe dan ook, die knecht van Abraham die wordt erop uitgestuurd om een bruid te zoeken voor Isaac. En door de wonderlijke en voorzienige leiding van God komt hij al snel in contact met Rebecca. En dan moet hij eigenlijk het huwelijksaanzoek overbrengen. Dat is de taak van de vriend van de bruidegom. En wat doet hij dan? Nou, dan opent hij zijn schatten en dan laat hij aan Rebecca zien, zeg maar, de sieraden en al die rijke voorwerpen die hij meegekregen had om de bruid, de beoogde bruid, ervan te overtuigen dat ze werkelijk een hele rijke bruidegom zal krijgen als ze ja zegt. En Abrahams knecht die zal ook veel goeds verteld hebben van zijn meester, van Abraham en van Isaac. En zo heeft hij Rebecca eigenlijk laten zien iets van de heerlijkheid van die bruidegom die via hem nu, via die vriend, zijn huwelijksaanzoek laat overbrengen. En Rebecca werd er helemaal voor ingewonnen. Dat is toch ook wat geweest, dat ze bereid was om alles achter te laten wat daar bekend en vertrouwd was. En dat ze zich gewonnen gaf. Ze heeft ook beseft dat dit de weg van de Heere was. En zo is het gekomen tot die vereniging tussen bruid en bruidegom door de dienst van de bruidswerver. Wel nu, dat is nu ook het werk van de Heilige Geest om de bruidswerver te zijn voor de Heer Jezus. Dan gaat de Heilige Geest de schatten openen die in het woord besloten liggen. De rijkdommen, de weldaden, de zegeningen, de eigenschappen van deze bruidegom. Als de Heilige Geest dat een beetje voor je begint uit te stallen, dan begint het je al snel te duizelen. Dan zeg je, oh wat is dit een geweldige, rijke en verheven bruidegom. Wat een liefdevolle bruidegom die zelfs alles heeft willen geven voor de verlossing en zaligheid van zijn bruid. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Het is een buitengewoon groot voorrecht als je zo'n aanzoek krijgt. En je bent echt dwaas als je dat in de wind zou slaan. Ik hoop niet dat u of jij dat doet. Want ik mag vanavond eigenlijk ook dat aanzoek uit de hemel aan u en jou overbrengen. Want het staat in de Bijbel. Het is de welgemeende nodiging tot het heil. En de ernstige waarschuwing om u af te keren van de paden van de dood. Want daar bevindt u zich zonder genade. Maar de Heilige Geest brengt nu dat liefdesaanbod, dat huwelijksaanbod of aanzoek over in je hart. En als je iets begint te zien van de liefde van Christus en van de rijkdom van zijn ontferming, dan smelt je hart. De Heilige Geest weet het hart van de bruid te bewegen, zodat ze helemaal ingewonnen wordt. Geen ja-maars meer heeft en geen bezwaren. Ze wordt het er zo mee eens om zich te geven, toe te vertrouwen aan deze bruidegom. Daar kan ze alleen maar gelukkig mee worden. En zonder hem diep ongelukkig. Gemeente, als u zonder de Heere, zonder zaligmaker, zonder Christus, zonder borg voor uw ziel verder leeft en eenmaal moet sterven. Hoe moet dat aflopen, dacht u? Voor eeuwig ongelukkig. Maar hoe gelukkig het volk dat iets van die onaspeurlijke rijkdom van Christus mocht gaan ontdekken als de schatten van het woord voor u werden geopend. En dat welgemeende aanzoek uit de hemel u niet langer onberoerd kan laten. O, wat een vreugde geeft dat in het hart. Wat een hoop wordt daar gewekt. Wat maakt het u los van al die banden waar u eerst door gebonden was. U begeeft zich op weg. En dat eerste beginnetje van het proeven van die onaspeurlijke rijkdom van Christus wordt hier al gesmaakt. Maar juist daardoor komt het tot een dieper verlangen. Dan wil je altijd meer. Dan komt er een verlangen naar de volle verzadiging, de volkomen genieting van die zaligheid en die hemelse liefde. Dat is wat hier wordt bedoeld. Dat de geest en de bruid door de geest, zullen zeggen, kom, Heere Jezus. Gemeente, nu had de apostel Johannes mijn zinziens ook wel kunnen schrijven, de geest en de gelovigen zeggen, kom. Of de geest en Gods kinderen. Of de geest en de verloste kerk. Dat is inhoudelijk allemaal hetzelfde, zoals u begrijpt. Maar hij noemt ze hier de bruid. En dat heeft toch een meerwaarde. Daar ligt ook een wereld van gedachten in. Er ligt gevoel in. Het spreekt van liefde. Van wederliefde die in het hart is gewekt. En de liefde trekt. De ware liefde kan de ander helemaal niet missen. En het wachten duurt al zo lang. Herkent u dat, gemeente? Is daar ook in jouw hart iets gekomen van, ja, van dat bruidsverlangen, van dat heimwee naar Christus? Ik zal dan gedurig bij u zijn. Het gaat mij niet om paardenpoorten en straten van goud. Nee, ik zal dan gedurig bij u zijn. De Heilige Geest stelt de rijkdom, de macht, aantrekkelijkheid en de liefde van Christus zo duidelijk voor ogen. Hij heeft het hart van de bruid helemaal ingewonnen, zo hebben we gezien. Maar kijk nou eens naar die bruid, wat is daar nou van te vertellen? Die bruidegom is een heleboel goeds te vertellen. Maar die bruid, is zij wel zo aantrekkelijk? Kijk, in menselijke verhoudingen is het toch altijd zo dat als een jongen en een meisje zich tot elkaar aangetrokken voelen, en als het wat wordt tussen die twee, als ze verkering krijgen en hun relatie zich verdiept en via een verloving gaan ze op weg naar het huwelijk, dan is het altijd wederzijds. Want die jongen die ziet wat in dat meisje, die vindt haar lief, die vindt haar aantrekkelijk. En zij ziet wat in die jongen, die zegt, ja, je bent voor mij de enige. Niet waar? Dat is eigenlijk een geheim, kun je niet verklaren, maar zo gebeurt het. Je ziet, de een ziet wat in de ander. En dat die bruid nu iets kan gaan zien in Christus, dat kan ik wel begrijpen. Zo'n aantrekkelijke, zo'n rijke, zo'n heerlijke bruidegom. Maar wat ziet die bruidegom nou in die bruid? Dat kan ik eigenlijk niet begrijpen. En die bruid kan het ook niet begrijpen, want die is in zichzelf vol gebreken, zwart van de zonde. Als ze op zichzelf ziet, kan ze onmogelijk bedenken dat die hemelse bruidegom op haar het oog geslagen zou hebben. En dat zal ook eeuwige stof tot verwondering geven. Als je daar nou in je leven achter mag komen. Ze ziet bij zichzelf alleen maar onmogelijkheden. Ze voelt zich zo onwaardig en toch is daar die liefdeband gekomen. Dat is zo eenzijdig van Gods kant gekomen, zonder dat daarvoor een aanknopingspunt in die bruid was te vinden. En daarom zegt de bruid in het Hooglied dat ook zo. Als zij zegt, ik ben zwart. Zwart in eigen oog. Zwart door de zon beschenen. En dat was in die tijd helemaal niet aantrekkelijk. Dan hoorde je eigenlijk bij de werkende klasse, bij de mindere laag van de bevolking. Ik ben zwart in eigen oog, doch lieflijk, lieflijk in zijn oog. Hoe is het mogelijk? En dat is nu dat wonderlijke. Dat de bruidegom een bruid heeft uitgekozen waarvan je niet kunt zeggen, ja logisch, dat hij wat in haar ziet. Oh nee, gemeente. Hier gaat het voor je leven. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Als de bruidegom haar gekozen heeft, is dat absoluut niet om één van haar kwaliteiten. Maar het is alleen door zijn ontfermende liefde. En hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken, niet wat al een klein beetje voorgesorteerd stond, maar om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, die zal eens weerkomen in zijn heerlijkheid. De bruidskerk dankt haar heil en verlossing aan zijn eerste komst. En die is iets van dat grote wonder gaan doorleven, dat hij juist het verlorene zoekt. En nou kan ik er ineens ook bij. Dat is precies wat van mijn leven geldt. En ik hoef niet aan andere voorwaarden te voldoen dan alleen dat ik aan geen enkele voorwaarde voldoe. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En daarom kan het voor de grootste van de zondaren, ook op Urk, weet u? Daar dankt de bruid nu alles aan. Aan wat hij voor haar gedaan heeft. Hij heeft zich doodgeliefd aan het kruis. Met bewondering en in geloof mag ze de werken gadeslaan. Die hij heeft volbracht om haar schuld te verzoenen en haar smetten af te wassen. En om haar een bruidskleed aan te reiken. En hij die gekomen is tot haar behoud, zal eens weer komen om dat werk volkomen af te ronden. En daar ziet de geest naar uit en de bruid. En de geest ook, want de geest zegt ook kom. De geest wil niets liever dan dat de Heer Jezus aan zijn eer komt. En dat de bruidskerk eens de strijd te boven zal zijn. Dus de geest zegt het en de bruid ook. Het is tweevoudig. En nu is de vraag natuurlijk of u het ook zegt. Of uw naam ook in de tekst staat. Of uw belijdenis, uw antwoord, ook uw verlangen in de tekst wordt verwoord. Of u dat wachtwoord kent en gebruikt. En of u de taal van de liefde spreekt. Nou, in die taal is één woordje genoeg. Ik kom wel mensen tegen in mijn pastorale ervaring die zeggen, ja, ik ben niet, ik kan er niet zo over praten. Nou, dat kan. Je hebt natuurlijk verschillende soorten mensen. Je hebt ook, als het over deze dingen gaat, mensen die veel woorden gebruiken en weinig zeggen. Je hebt er ook die misschien niet zoveel woorden hebben, maar van wie je het toch weet. En aan wie je het toch merkt. Door alles. Door hun hele gezindheid. Door hun hele levensopenbaring. Kijk, er zijn ook mensen die verschuilen zich achter zo'n uitspraak. Van, ik kan er niet zo over praten, maar dan denk ik ook wel eens, ja, valt er wel wat te praten. Niet waar? Er moet wel iets zijn waar je dan over zou willen praten. Dus dat is vraag 1. Maar als je nou echt niet zo iemand bent die er veel over of makkelijk over zou kunnen praten, en dat geldt van veel mensen, denk ik. Kunnen we het dan wel aan u en aan jou merken? Op een andere manier, toch merken dat je hart zo naar de Here uitgaat. En dat je geen ander verlangen kent dan dit. Nou, er zijn er inderdaad niet heel veel woorden nodig. Als de geest en de bruid maar samen zeggen, kom Heere Jezus. En daarmee zegt u tegelijk dat u permanent afhankelijk bent en blijft van de hulp, de leiding, de verlichting, de aansturing van de geest van Pinksteren. Daar bent u zo diep van afhankelijk. Dat kunt u geen dag, geen uur, geen ogenblik missen. En dat afhankelijke leven, wie vindt dat erg? Nou, alleen degene die toch al niet voor God wilde buigen. Als we dat nou in uw leven terug mogen vinden? Kunnen we dat hieraan herkennen? Als u niet zo'n prater bent, kunnen we dan wel bij u dat afhankelijke leven terugvinden? Dat het in alles blijkt dat je de Heere zo nodig hebt gekregen. Dan verheug je je ook in een afhankelijk leven, want dat is tegelijk, en daar heb je weer de taal van de liefde, een aanhankelijk leven. Kom, Heere Jezus. Het is eenvoudig, het is tweevoudig, maar het is ook veelvoudig. Dat blijkt uit het slot van de tekst. Want daar klinkt de aansporing dat ook anderen mee moeten doen. Wie het hoort zeggen, kom. Nou, dat is wel erg ruim, vindt u niet? Al wie het hoort, die moet het bijvallen. Moet van alle kanten klinken. Veelvoudig. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met het feit dat in de veelheid van de onderdanen de eer van de koning ligt. Of anders gezegd, in de veelheid van mensen die roepen, kom Heere Jezus, in de uitbreiding van de bruidskerk ligt de eer voor de bruidegom. Dus laten velen het bijvallen. Als ieder die het hoort moet zeggen, kom, dan hebt u geen excuus dus om af te haken. Want u hebt het ook gehoord, of niet soms? U hebt het gehoord. Dat kunt u niet ontkennen. En u hebt geen excuus als toch dit eenvoudige wachtwoord van de christen bij u of jou zou ontbreken. Dan klopt er iets niet. U zegt dat u zich een beetje neutraal opstelt of een beetje in het midden houdt en zo. Dat kent de Bijbel niet, die positie. Die kent alleen maar voor of tegen. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Dus ik weet niet waar u of jij mee bezig bent als je je zo zogenaamd neutraal opstelt of op de vlakte houdt. Maar ik zie het als camouflage voor het feit dat u gewoon in uw onbekeerde staat wil voortleven, je eigen leventje wil leven en je eigenlijk van God en zijn dienst niets aantrekt. Maar dat is erg. Dat is toch erg gemeend als de liefde van Christus u niet kan bekoren en het komende oordeel u niet verschrikt. Begrijpt u wel dat wie het hoort en weigert te zeggen, kom Heere Jezus, dat diens oordeel eens zal verzwaren. Die zal in hem, die de bruidegom is van de bruidskerk, straks de rechter van hemel en aarde ontmoeten. Die rechter die uw redder wilde zijn. Of durft u daaraan te twijfelen? Maar wie de redder afwijst, houdt alleen de rechter over. O, wie het hoort, zeggen ook vandaag. Die vallen het bij. Die zeggen het ook. Kom, Heere Jezus. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Laat je niet langer afleiden door andere bijgeluiden. Maar richt je hierop. Het is nu nog de tijd van de evangelieverkondiging onder alle volken. We leven tussen de tijden, tussen komst en wederkomst. En nog klinkt de nodiging, o alle gij dorstigen, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, hoort u het goed? Gij die geen geld hebt, en kom en neem het water des levens om niet. Om niet, helemaal gratis. En dat kan alleen omdat iemand anders heeft betaald. Alle kosten heeft gedragen voor uw verlossing en zaligheid. Die iemand die aan het kruis heeft geroepen, mij dorst. Om zo een toegang te ontsluiten naar die stroom van levend water waar in het begin van hoofdstuk 22 al over wordt gesproken. Die stroomt door het nieuwe Jeruzalem en die ontspringt aan de troon van God en van het Lam. De eeuwige liefde van de Vader en het verzoenende bloed van de Zoon samen zijn de springader van het levende water. En hoe zijn die gelukkige bewoners van het Nieuw Jeruzalem daar gekomen? Omdat zij eerder in hun leven die roepstem hebben vernomen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Nou, in de warme dagen die we in de achterliggende week en ook vandaag nog beleven, hoef ik niet uit te leggen wat dorst is, nietwaar? Als het zo drukkend warm is, dan begin je vanzelf te verlangen naar drinken, naar verkwikking en verkoeling. En geestelijk is het zo dat ieder mens op een bepaalde manier wel dorst heeft. En de een zoekt het hier en de ander zoekt het daar. Maar wie dorst er nou naar God? Ons ongeluk is dat we onze dorst op de verkeerde plek proberen te lessen. De een met geld, de ander met vakanties. De derde met een buitensporige aandacht voor lichamelijke schoonheid. Alsof dat het is. Nou, ik denk dat je dan nog weinig hebt begrepen. Dat maakt je echt niet gelukkig. Je kunt je baden in luxe en noem dat allemaal maar op en toch eigenlijk diep ongelukkig zijn. Dat komt zo vaak voor. Wat maakt je nou echt gelukkig? Nou, als je het rustpunt voor je hart hebt leren zoeken en vinden buiten jezelf. In Christus. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in God. Als je iets geproefd hebt van die liefde van God in Jezus Christus door de Heilige Geest. Dan zeg ik, nou dat is het. Dan hoef ik niks anders meer hoor. Houden jullie dan die wereldse dingen maar geef mij alsjeblieft meer van de liefde van God in Christus. Hij is zo geschikt als zaligmaker, zo gewillig. Zo gepast, zo behulpzaam, zo bewogen, zo rijk, zo machtig. Ja, gemeente, hij is zelfs in staat en bereid om u en jou voor zijn rekening te nemen. Voor eeuwig. Werkelijk waar. Nou, dit is mijn enige troost in leven en in sterven. Dat is de verzadiging van die dorst in mijn ziel. Nu vind ik vrede bij God door het geloof in hem. Nou, laat iedereen het horen. Die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. Iedereen moet dit horen. En nu gun ik het ook mijn buurman. Die moet het ook horen. En als die het niet van mij hoort, van wie zal die het dan horen? Dus ik krijg ook een opdracht mee uit de tekst. Dat anderen het ook zullen kunnen horen. Dat de Heere u en jou en mij inschakelt. Opdat velen zullen komen om ook te gaan drinken van dat water des levens. O alle geen dorstigen, heb je het al gehoord? Zoek het niet langer op de verkeerde plaats. Maar hier in het evangelie van vrije genade wordt het alles aangeboden om niet. En als u het niet hebben wilt, gaat u dus door uw eigen onwil verloren. Maar die wil, die is het gaan zien. Die is door de Heilige Geest ontdekt aan die waardeloze dorstlessers. Die je eerst hebt geprobeerd. Maar die je uiteindelijk zo leeg achterlaat. Maar nu kom je uitgeput aan de voeten van de Heer Jezus terecht. En dan krijg je een beker water aangereikt. Van het water des levens. Zo verkwikkend. Voor eeuwig. Ook dit is goed nieuws voor slechte mensen. Dit moet de hele wereld horen. Dit is de grondslag onder iedere zuivere zending- en evangelisatiearbeid. Dit is de voornaamste taak van de kerk tot de wederkomst. Opdat het uit vele monden en harten gehoord zal worden. Veelvoudig. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Tot de laatste is toegebracht. Tot er een schare voor de troon bijeen vergaderd zal zijn. Die wij niet meer kunnen tellen, maar God wel. Zo veelvoudig. Wie zijn zij die straks zullen zingen voor de troon? Wie anders dan die eerst hebben leren roepen. Kom, Heer Jezus. Want uw komst is het die mijn heil volmaakt. mag u daar al bij zijn. Amen. Samen danken en bidden. Heere, zo mogen we aan het einde van deze eredienst gekomen u hartelijk danken voor het onderwijs van de schriften vanaf de laatste bladzijde van de Bijbel. Laat dat met ons mee mogen gaan. Het is de taal van de liefde en het wekt een nieuwe hoop in het hart om uit te zien naar uw heerlijke toekomst. Die u hebt weggelegd voor allen die u vrezen. O, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen menshart is opgekomen. Dat hebt u bereid voor degenen die u vrezen. Het gaat ons begrip te boven. Hoe groot is het goed dat gij zult geven aan hem wiens oprechte geest op u betrouwt en u vreest. En daarom bidden we, Heere, wilt u zelf door de werking van uw geest en met uw woord in ons hart dat bruidsverlangen zo werken en versterken, dat wij zullen leven als een bruidsgemeente die uitziet naar die grote dag. Laten we daar niet in verflauwen. Laten we elkaar daarin ook steeds weer opwekken en bemoedigen en onderweg voorthelpen. Heer, wilt u zelf geven dat uw woord met ons mee zal gaan in het verdere van deze week als een krachtbron, als een troostbron, als een bron van lafenis en als een pleitgrond voor onze gebeden. We danken u, Heere, voor wat u schonk. Danken u voor de ondersteuning die u gaf. Wilt u nog wegnemen wat in woorden of gedachten niet was naar uw reine wil. Maar wilt u met uw zegen bekronen wat van u was, tot de eer van uw naam en tot geestelijk welzijn, opbouw en verkwikking van de gemeente. Heren, we hoorden over dorst en over water. En we bidden om een geestelijke herleving, om een overvloedige stroom, genade overvloeiende voor de grootste van de zondaren. Ook in het natuurlijke mogen we bidden om regen, want de aarde is zo dorstig. Niet alleen hier, maar ook in andere delen van Europa en van de wereld. We horen van hevige bosbranden in het oosten van Duitsland en in het zuiden van Spanje. Heren, dan bidden we om regen, ook daar. Maar ook hier is het zo nodig. Voor de akkers, dat de gewassen kunnen groeien op het land. En het gezegend voedsel mag voortbrengen. Heren, wilt u ook in deze naar uw belofte in het natuurverbond ook de regen weer geven op zijn tijd. En zo gaan we naar huis, mocht het zijn met biddende harten. Dat we net als Maria uw woord mogen bewaren in ons hart. Om het ook in de stilte te overdenken. Aanvaardt u onze dank en hoort u ons gebed uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is nu uit Psalm 73 en daarvan het 12e vers.
Thank you.
Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.